Thank you. De tekst voor deze middagdienst is genomen uit 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? U immers, u bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Broeders en zusters, jongelui, u en jou heten we van harte welkom in deze middagdienst. Ook allen die vanuit huis meekijken, heten we van harte welkom. Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Vanmiddag gaat in deze dienst dominee W.C. van Sloten uit Groningen voor. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkelijke kosten Ichtes en de derde voor rente en aflossing. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen. Vanmorgen hebben we voorbeden en dankzegging gedaan voor broeder en zuster Jacob en Karin Hakvoort Zeeman, Ulke Dwarspad 6 Tollebeek, broeder Rijn Post en Kuizerzand 32, broeder en zuster Rick en Co. Koster Hakvoort Beug 43, broeder en zuster Jan en Geraldine Hakvoort van Sloten Tromplaan 22, broeder Jan Ballast Tuinfluiter 23, broeder en zuster Willem en Carina de Boer Hoekstra, Constantijnstraat 43. Broeder en zuster Jan en Natasha Pasterkamp Huls Calvao van Neslaan 15. Broeder en zuster Lucas en Wendy Pos van Veen, Willem-Alexanderlaan 37. Broeder en zuster Lucas en Dieneke Schenk Pruiksma, Piet Heinelee 35. Broeder en zuster Andries en Esther de Vries van Eerde, Willem-Alexander dan 7, en zuster Aukje van Slotenmeerlo, Brezand 12. We vangen deze dienst aan door samen te zingen Psalm 67 vers 1. Daarna is er gelegenheid om in stilgebed te bidden om wat zegen over deze dienst. Uw kerkraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt uit, heeft uit helemaal niets. En die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. En ook vanmiddag is er voor u en voor jou genade en vrede en barmhartigheid van God de Vader, gewerkt door de Heere Jezus Christus, onze Heiland, aan het kruis van Golgotha. En we mogen het ook in deze middagdienst beleven, voelen, geloven, misschien voor het eerst geloven, door het werk van de Almachtige Heilige Geest tot in onze harten. Amen. Laten we samen gaan zingen, Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Beleiden we nu samen eerst ons geloof.
We willen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemel en der aarde. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten we samen zingen als antwoord ook op deze geloofsbelijdenis. Een heel gelovig lied. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan achter u aan. Vanmiddag verder met Genesis, met de geschiedenis van de Heere, de mensen, scheppingsgeschiedenis en dan nu ook de schepping van het huwelijk. Genesis 2, 18 tot 24.
Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond er geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal, been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal ik manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn.
Dankjewel, voorlezer. Zalig ben je, even gelukkig als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en daar alles aan hebt en er helemaal ook uit leeft elke dag. Amen. Laten wij samen de Heere gaan bidden of Hij zelf zijn woord wil openen en wil verlichten met zijn Heilige Geest. Heere God, trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier weer in uw huis gebracht heeft. Dat we ook verbonden zijn, misschien vanuit huis, vanaf een ziekenhuis of waar ook later. Hier, Heere God, om aan de voeten van uw Zoon, de Heere Jezus, te zijn en het goede deel te kiezen. Dat we dat mogen doen, Heer. Het goede deel kiezen. Buigen. Knielen. Voor u. En voor uw waarheid. Heer, zoals uw Zoon het zei, de Heer Jezus, dat wij werkelijk uw leerlingen zijn, Heer. En dat zijn we, Heer, als wij uw woord induiken, uw woord eigen maken, uw woord leren, uw woord, wat is de waarheid, want u bent de waarheid. Heere, en dat woord, die waarheid, waar zoveel tegen ingaat, Heere, daarom bidden we het zo zorgvuldig naar u toe, er zijn zoveel tegengeluiden. Maar dat u ons bij dat woord brengt en houdt en het uitlegt. En dat we het tot ons nemen. En dat het ons vrij maakt. Werkelijk vrij. Waarvan de wereld zegt, wat is dat? Waarvan wij voelen door uw Heilige Geest, dit is het. Dit is het. Zo zijn we bedoeld. Dit is wat de Heere wil. Heere, daar verlangen we naar. Soms ook helemaal niet. Er zit van alles in de weg, Heere. En vooral onze grote ik. Heere, wilt u Satan geen kans geven om die ik weer te stimuleren? Heere, wilt u hem verbannen uit deze kerk? Wegjagen uit ons hart? Heere, en dan bidden we er altijd achteraan en bij. Vergeef ons al die zondeneigingen om toch weer naar hem te luisteren. Vergeef onze schuld, Heere. Maak ons vrij. Dat er ruimte komt, zoals we vanmorgen mochten zeggen, voor uw Heilige Geest, tot in ons hart. met uw liefde en met uw waarheid. Heere, dat we zo mogen ontdekken, gravend door uw woord heen. Heere, we bidden zo ook aan het begin van deze dienst in alle vrijheid en alle rust voor broeders en zusters die in een hele andere situatie zitten. En dan, Heere, brengen we vanmiddag voor uw troon broeders en zusters in Kenia, een land waarvan de meeste mensen denken dat daar wel veel vrijheid is voor christenen. Maar Heere, het is niet zo. En we brengen ze voor uw troon, de Kenianen in het noordoosten, aan de Somalische grens. Heere, waar ze onder druk komen te staan van een valse godsdienst. Dat ze niet in vrijheid hun geloof mogen beleven. En verder mogen leren in hun Bijbel. Heere, we bidden u of u die extremistische groepen zoals de Al-Shabaab, Heere, dat u ze stopt. En dat u uw kinderen beschermt. En dat uw evangelie verkondigd mag worden in het hart van Afrika. Zoals het nu ook bij ons op Urk verkondigd mag worden. Want dat maakt mensen vrij, Heere. Maak ons ook vrij. Vrij van Satan, vrij van onze ik. Zoals we bedoeld zijn. Uit genade alleen bidden we u. Spreek uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, voordat we gaan zingen, de inzameling van de gaven gaan houden, wil ik toch nog weer iets met u doornemen, wat ik ook in juli gedaan heb, omdat dit een gedeelte in de Bijbel is waar nogal verschillend over gedacht wordt, ook in onze kerken. En misschien was u toen op vakantie of bent u het weer een beetje vergeten. Het is toch goed om dat even door te nemen. Hoogst actueel, belangrijk onderwerp, eigenlijk in de hele christenheid, evangelische wereld. In Amerika, het is een beetje achter de rug ergens al, maar hier in Nederland speelt het toch behoorlijk. Wat bedoel ik? Nou, ik ga het uitleggen. Kijk, ik begin zo, zoals de vorige keer. Een belangrijk doel van een preek is dat de te bepreken Bijbelversen aan jullie uitgelegd, ook aan mezelf, en opengelegd worden. Nou, dat noem je Bijbelexegese. Bijbeluitleg. Dat is ook wel bekend. Dat je begrijpt wat er staat. Dat het je uitgelegd wordt. Maar daarachter speelt, laat ik het zo zeggen, ook nog iets belangrijks. Wat bedoel ik ermee met dat daarachter? Nou, bij de voorbereiding van mijn werk als predikant. Bij het maken van de preek. Maar dat speelt ook achter als ik aan het preken ben. Met hoe ik het zeg. En dat speelt bij u ook achter u als u luistert, als u het hoort. En wat bedoel ik dan? Dat is dan hoe je uiteindelijk de Bijbeltekst ontvangt en verstaat. Dat is, en dan komt het belangrijke woord, hermeneutiek. Hermeneutiek. Klassiek gereformeerde, gewone gereformeerde hermeneutiek is lezen wat er staat en dat laten staan. Ik hoef niet zoveel woorden te gebruiken. Ik hoef niet te zeggen helemaal christen gereformeerd. Ik heb mijn kerkverband lief, maar het is gewoon gereformeerd. Gewoon gereformeerd zijn. Dat wil zeggen, terug elke keer weer naar de bron, naar de Bijbel. De Bijbel lezen naar wat er staat en dat laten staan, zo min mogelijk interpretatielagen. Ik pak even iets anders erbij, want en een belangrijke hermeneutische vraag daarbij is, in hoeverre mag je Bijbelteksten cultuurgebonden lezen? Dat je zegt van, ja, die tijd toen was toch wel heel anders. Wat mag je daarvan in meenemen? Of moet je daar heel voorzichtig in zijn, en dat is dan een andere term, dat je de Bijbel hooguit cultuur betrokken leest? Nou, ik heb heel wat over u uitgelegd. Het gaat allemaal dus hoe die teksten bij ons binnenkomen. Maar grof gezegd, als ik het nu ga hebben over Genesis 2, wat we net gelezen hebben. Als je Genesis 2 meer cultuurgebonden leest, dan geef je meer gewicht aan het feit dat de cultuur van Mozes, de schrijver van Genesis 2, een patriarchale mannencultuur was. Dat je zegt, ja, het staat er allemaal wel, maar ja, het was een mannencultuur. En Mozes ging ook in die mannencultuur op. En daarom staat het er allemaal zo. En daarom, net zoals Paulus, de man hoofd van het gezin, was een mannencultuur. En nou is het allemaal anders. Dat is de Bijbel, ik probeer het zo simpel mogelijk te brengen, tijdgebonden lezen. Nou, daar ga ik dus niet in mee, want dat is niet gewoon gereformeerd zijn. Gewoon gereformeerd zijn, ik wil niet kerkistisch zijn, maar gewoon gereformeerd zijn nog een keer is lezen wat er staat en dat laten staan. Dat leerde ik in mijn eerste gemeente, Mussel. Ik wist het wel, maar ik vond het een hele mooie uitspraak. Lezen wat er staat in die Bijbel, en ook al is het moeilijk en ingewikkeld, laat het nou eerst maar eens staan en ga er maar eens onder buigen. Wat betekent het nou, heren? Uw eeuwige onveranderlijke woord. En eigenlijk ben ik, ja, ik breng het eenvoudig bij jullie. En je kan er een synode lang over praten, maar laat ik het nou eens heel eenvoudig zeggen wat volgens mij hermeneutiek is. Tenminste, hoe de Heere wil en hoe de Heere verstaat hoe we om moeten gaan met hermeneutiek. Nou, dat staat ook in de Bijbel. Hoe moet je nou de Bijbel lezen? Jongeren, hoe moet je nou de Bijbel lezen? Moet je nou gewoon echt lezen wat er staat en dat laten staan? Nou, in 2 Petrus 1 vers 20, 21, dat Petrus heeft opgeschreven, maar door de Heer Jezus, via de Heilige Geest ingegeven. Wat staat daar? Nou, dit is de hermeneutiek. Ik kan er niks anders van maken. Ik ben er eigenlijk gewoon heel simpel al uit. Lezen wat je leest en dat laten staan. En dat zegt Petrus u ook. Die zegt, u moet allereerst weten, Christelijke Gereformeerde Kerken, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door een wil van een mens, maar door apart gezette heilige mensen van God, geïnspireerd door de Heilige Geest van God, door de Heilige Geest gedreven, vertaalt de HSV. Die hebben gesproken. Ik ben klaar. Weet je, natuurlijk, cultuurverschil, Bijbelse tijd nu, die is er. Maar dit is wat we moeten doen. We moeten opletten dat we niet te onkritisch worden over onze eigen cultuur. Want ja, dat is nu eenmaal maar zo. En te weinig zoeken en buigen voor wat de eeuwige God in zijn woord toen en nu wil zeggen. Ook al is het heel vreemd en heel raar en heel ouderwets en weet ik wat allemaal. Wel mag je, dat zeg ik erbij, Bijbelteksten met elkaar vergelijken. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld in Gods woord van na Christus komst, dus het Nieuwe Testament, er aanvullend anders gesproken wordt dan dat er in het Oude Testament gesproken is. En dat hebben we ook in de geschiedenis vanmiddag. Genesis 2 vers 18. Dan zegt de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Nou, in het Nieuwe Testament wordt door Paulus over het alleen zijn ook anders gesproken. Die zegt niet, die schrijft niet dat het niet goed is dat mensen alleen zijn. Paulus schrijft dat niet getrouwd zijn ook, single zijn, niet getrouwd zijn, ook een roeping en een gave van God kan zijn. Maar vanuit de hele Bijbel, daar gaat het vanmiddag over. Vanmiddag hebben we huwelijkscursus. Het allemaal over het huwelijk. Vanuit de hele Bijbel is te concluderen dat voor de samenleving in haar geheel het huwelijk een scheppingsinstelling, zoals vanmorgen, de bedoeling van God is en zegen is. zoals hij vanmorgen mocht horen de mens geschapen heeft, zo heeft hij ook het huwelijk geschapen, bedacht en bedoeld voor de eeuwigheid. Maar er zijn door God ook mensen geroepen om ongetrouwd te blijven. Nou, dat een beetje voorafgaand, laten we nu onze gaven geven en onderwijl zingen een aantal coupletten uit Psalm 81. Laten we na de verkondiging zingen Psalm 18 vers 7. Want zeer en weg heb ik getrouw bewandeld. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus hier op Urk. Vanmorgen hoorden we hoe Gods scheppingsbedoeling van de mens was. En hoe Adam een paradijs kreeg. Met de boom des levens. En de boom met de kennis van goed en kwaad. Vanmiddag gaan we verder, nou, wat we gelezen hebben, met de versen 18 tot en met 25. Ook het huwelijk, ik zei het al, hoort bij Gods schepping. Scheppingsinstelling. Scheppingsordinantie. We gaan weer de versen door, zoals ik vanmorgen zei. Als u dan in uw Bijbel wat meeleest, beginnen we weer met vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. Er valt iets op, hè, in dit vers. Zal ik zeggen wat? Dat er iets niet goed is. Dat had de Heere in het eerste scheppingsverhaal nooit gezegd in Genesis 1. Het was elke dag goed, zeer goed zelfs. En nu is het de eerste keer dat de Heere God zegt dat er iets in zijn scheppingswerk tot dan toe niet goed is. En dat is dat de mens, Adam, alleen is. Technisch gezien was Adam dat eigenlijk niet. Technisch gezien, hoe zeg ik het? Wat bedoel ik? Hij was niet alleen, hij was met ontzettend veel dieren. Wat een dieren allemaal daar. En een klein grapje. Misschien waren er ook nog wel dieren die konden spreken. Wat bedoel ik? Even later sprak Eva met een pratende slang. Maar serieus. De mens was alleen omdat niemand zijn gelijke was. Dat maakte de mens alleen. Er was niemand die zijn gelijke was. Begrijpt u? Waar die mee kon wisselen als met zichzelf. Dat is erg eenzaam. De mens was alleen. En nu gaat de Heere ook weer, hè, wat we op 5 juli mochten horen, met zijn stem sprekend scheppen. Iets uit het niets maken. En sprekend schept hij nu, in dit vers, het verlangen in Adam, het is niet goed dat de mens alleen is, het verlangen in Adam, het is niet goed dat de mens alleen is, om iemand tegenover hem te hebben. Dat verlangen, het is niet goed dat ik alleen ben. Dat verlangen schept de Heere nu, sprekend, om een iemand te hebben tegenover hem. Die woorden, hè, zo staat het er ook precies in het Hebreeuws. En hierin laat de Heere zien dat de vrouw geschapen is omdat de man mist. Ja, mannen, jullie missen. En wel een helper. Kijk uit. Misschien gaan vrouwen gelijk al een beetje nu in de hens. En helpen ben ik dan. Nee. Niet als een hulpje. Maar als een onmisbare hulp. Ja, dat kan je wel mooi zo preken, dominee. Maar weet u dat wel? Ik lees toch iets van een helper. Nou, kijk, dat is mooi om uit te leggen als je een beetje Hebreeuws in Apeldoorn gehad hebt. Het Hebreeuwse woord voor hulp hier. En verder in heel de Bijbel, dat wordt als werkwoord en als zelfstandig naamwoord alleen voor de Heere gebruikt. Dus dit werkwoord, als dat ergens staat, dan is het de persoonsvorm en dan is het onderwerp de Heere. Snappen jullie het nog ongeveer? Het wordt alleen maar voor de Heere gebruikt. Dit speciale woordje hulp. Nou, Psalm 121 kennen jullie wel. Hoe gaat die? Mijn hulp is van de Heere. Dat is een heel bijzonder woordje, hulp, wat daar gezet wordt. Dan zie je nergens staan, mijn hulp is van een mens. Alleen, mijn hulp is van de Heere. Dit woordje hoort alleen bij de Heere. En wat voor hulp is dat dan? Onmisbare hulp. Hij gebruikt het voor zichzelf. Hij is de onmisbare helper. En nu gebruikt hij het voor de vrouw. Tegenover de man. Hoe de Heere een onmisbare hulp is. Volgt u het? Zo is de vrouw voor de man. Gelijk één ding rechtgezet. Voor jullie op school. Want dan krijg je het weer. Ja, jullie zitten in een kerk waar gezegd wordt dat de vrouw alleen maar achter het aanrecht moet. En dat is een hulpje of zo, toch? Dat is een beetje, hè, heel ouderwets. Nee, de vrouwen in het huwelijk zijn een onmisbare hulp. Dat is heel wat anders. Mooi, hè? Onthouden. Want, er zit meer, hè, in hetzelfde vers. Dat ga ik ook uitleggen nu. De vrouw is iemand tegenover hem. Dat is niet alleen maar, nou ja, gewoon eventjes iemand tegenover je te hebben zitten. De MBV 21 vertaalt dat anders en misschien wel beter. Iemand die past bij de man. Zoals een Europese stekker precies geschikt is voor een Europees stopcontact. En je gaat morgen met de KLM naar New York. En je vergeet eventjes te kopen zo'n Amerikaans tussenstukje, hoe noem je het? Heb je gelijk problemen. Zoals een Amerikaanse stekker alleen voor een Amerikaans stopcontact geschikt is. Het past precies. Iemand die precies past bij de man. Nou, als je dit bij elkaar neemt, het woordje hulp, onmisbare hulp, dan is de vrouw. Als tegenover de man iemand die hem, heel voorzichtig weer maar wel, onmisbaar aanvult. Niet alleen maar aanvult, maar onmisbaar aanvult. Dat staat hier. Dit zijn de scheppingswoorden. En dan ook andersom. Hij haar onmisbaar aanvult. Mooi, hè? Wat een geheim, hè? Wat heb je te vertellen volgende... Nee, dan hebben we nog vakantie. Wat heb je te vertellen aan je vrienden die dit niet kennen? Dit is zo schitterend. Er komt nog veel meer. Eigenlijk, het Hebreeuwse iemand tegenover, dat kan je heel mooi vertalen. En dat betekent het ook ten diepste. En zo staat het ook in het klassiek gereformeerde huwelijksformulier. Het betekent een wederhelft. Een wederhelft. Met de schepping van de vrouw schiep God ook het huwelijk. Nou, een beginnetje gemaakt. Daarover gaat het vooral in Genesis 2. Het huwelijk nog een keer, ik weet, ik herhaal me, maar hoe belangrijk. Is niet iets wat mensen bedacht hebben of zo, weet je wel. Laten we eens gaan trouwen en zo. Het huwelijk is Gods scheppingsinstelling. Net zoals dat hij een boom en een vis in de zee schiep. Het huwelijk is de bedoeling van de Heere. Een scheppingsinstelling. En als ik nu alles samenvat wat we tot nu toe uit dit vers vandaag gehaald hebben, dan kan ik dit zeggen. Wanneer man en vrouw samenkomen, is er een passende en aanvullende verbinding tussen twee wederhelften. Stekker, stopcontact. De Heere heeft dat in zijn schepping gelegd. Dat ligt er allemaal in. Hij heeft het erin gelegd. En nu denk ik een conclusie te kunnen trekken samen met jullie. Moeite in het huwelijk. Of moeite met het huwelijk. Waar heeft het mee te maken? Niet met Gods scheppingsbedoeling. Dat heeft te maken met zonde en of gebrokenheid. En de gebrokenheid, gemeente, dat mocht ik u vanmorgen ook zeggen, dat is het gevolg van al onze zonde. Die komt door ons allemaal samen. Nou, en je ziet het al beginnen, hè? Zodra Adam en Eva in Genesis 3 zondigen. Vanmorgen ging het er ook even over, die boven de kennis van goed en kwaad. Dan zie je die moeite, dan zie je die strijd, dan zie je die bedoeling die de Heer niet had, er wel in komen te liggen. Maar wat gebeurt er? In Genesis 3, Eva laat zich verleiden, ik zei het vanmorgen ook al, door Satan. En hoe verleidde hij Eva? Nou, Eva zei die, joh, je hoeft je niet alles te laten gezeggen door God hoor. Je bent er zelf ook nog. Denk, komt hij weer, is zo belangrijk. Denk aan jezelf, aan je ik. Nou, vervolgens ging het gelijk ook helemaal fout in het huwelijk. Het ging in de eerste plaats fout tussen Adam en Eva en de Heere God. Want als dan de Heere God komt en die zegt, je hebt je laten verleiden door Satan. Dan zegt Adam, die wordt als eerste ter verantwoording door de Heere God geroepen. Dan zegt Adam, nee, moet het anders zeggen, dan verschoont Adam zichzelf ten koste van Eva. Dan zegt, je moet niet met mij zijn, je moet bij die vrouw zijn. Narigheid in het huwelijk. En dan gaat de Heere God naar Eva en hij zegt, Eva, je moet niet met mij zijn, je moet bij Satan zijn. Voelt u? Hoe egocentrisch is Adam, maar ook Eva. En als je nou in het huwelijk bij Gods scheppingsbedoeling blijft, of kan blijven, hoe mooier onze huwelijken worden. Ik weet dat ik heel veel zeg vanmiddag, echt een beetje ook een leerpreek. Daarom als u dat wil oppennen, of het later nog eens na wil lezen, dan mailt u mij maar hoor. Volgende stap hierin. Paulus die schrijft hier ook over. Die schrijft over Genesis 2 in de brief aan de Efeze. Efeze 2. Over de relatie in het huwelijk. Zoals de Heere het bedoeld heeft. Zoals ik u mocht uitleggen. Hoe zegt Paulus dat dan? Zegt Paulus. De man moet als een Christus voor zijn vrouw zijn. En zo kan de vrouw hem ondergeschikt zijn. Hoort u mij? De man, jullie mannen, als je getrouwd mag zijn, dan moet je als Jezus, als de Heer Jezus, voor je vrouw zijn. Nou mannen. Dat is de bedoeling. Dat is de scheppingsbedoeling. En dan kunnen inderdaad vrouwen ook zeggen, nou ik heb niet zoveel moeite ermee, dat ik dan vervolgens ondergeschikt aan mijn man ben. Want ik word door hem, laat ik het simpel zeggen, op handen en voeten gedragen. Als jullie mannen, als ik voor mijn vrouw, als een Christus voor mijn vrouw ben. Mooi hè, die Bijbel. Je hebt wat te vertellen als je weer naar school gaat. Nee, misschien zitten de mensen, ja maar, waar wilt u heen gaan dominee? Ik krijg toch het idee dat u toch nu het erin legt, u zei wel niet dat de vrouw een hulpje was, maar zegt u het ergens nou toch weer wel? Nee, dat zeg ik niet. De vrouw is in Gods scheppingsbedoeling niet minder dan de man. Ik herhaal me, ze is een tegenover van hem. Ze is gelijkwaardig aan haar man. Ze is, daar komt iets nieuws, Genesis 1 vers 27, ook naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Ze is in het huwelijk een gelijkwaardige, onmisbare, aanvullende helper van haar man. Een wederhelft. Niets van die woorden eraf. Maar het probleem is dat in onze cultuur, en misschien, het zit in mij ook hoor, dat je dan toch denkt, ja, mooi gezegd allemaal, toch deugt er iets niet. Toch, nee, die vrouw blijft ergens toch maar een hulpje. En helpers en hulpen worden in onze cultuur, volgende punt, altijd als minder gezien. Maar dat is werelds denken. Dat is niet Bijbels denken. In Gods koninkrijk is dienen niet minder waardig. Integendeel. Jezus zegt dat de grootste in Gods koninkrijk een dienaar is. Overdenk dat maar allemaal. Kom zo meteen allemaal wel samen. Vers 19. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Vers 20. Zo gaf Adam naam aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God, vers 21, een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. Vers 22, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Wat leren we hieruit? 1. God schiep eerst Adam. Daarna uit Adam Eva. En hij bracht Eva naar Adam. Tussen man en vrouw, hebben we er al veel over gezegd, bedoelt onze schepper God geen rangorde van minder of meer, maar een volgorde. Voelt u hem? Nu komt alles samen. Geen rangorde. Jij bent hoger dan ik. Meer dan ik. Maar een volgorde. En dan is Adam de man hoofd, schrijft Paulus. En dat hoofd zijn, ik ga weer snel, is niet vanwege dat Eva vrouwen zwakker zijn, maar dat is vanwege Gods orde. Zo heeft God het bedoeld in zijn schepping. En dan zijn we nog niet klaar, dat hebben we van Paulus ook geleerd. Het hoofd van de man, wie is dat? Wie is jullie hoofd? De Heere Jezus Christus. Als je dat nou eens allemaal bij elkaar neemt. Ik kan gewoon weer even een pauze nemen. Ik wil jullie even een minuutje geven. Mannen, had je gedacht dat je het hoofd was? Ja, dat ben je. Maar weet je wie jouw hoofd is? De Heere Jezus Christus. En jij mag zijn zoals Hij voor jou is, voor jouw vrouw. Prachtig, hè? Wat we lazen in dat vers 22, of in de vers 21, en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaatsen van toe met vlees, ja, daarvan kan je zeggen dat dat de eerste chirurgie is. Ja, God bouwde de rib van de man uit tot een vrouw. Dat hoort bij zijn schepping. Dat is als je daar een plaatje van maakt of een beeld. Dat is zoals je een gebouw ook kan uitbouwen. Bijvoorbeeld, u hebt uw huis en u bent van plan, en je hebt het misschien wel gedaan, om er een erker aan te bouwen. Dan heb je ergens wel een nieuw gebouw, nieuw huis, maar toch is het weer helemaal hetzelfde gebouw. De vrouw is een rib van de man. Eigenlijk is zij hemzelf. En hij haarzelf. Het is zin om op te pennen. Eigenlijk is zij hemzelf en hij haarzelf. Mooi, hè? Toen Adam, ik ga verder, uit zijn diepe slaap ontwaakt was, wat zegt hij dan? Wat ziet hij dan? Dan ziet hij in Eva geen vreemde. Geen vreemde. Maar dan ziet hij een passende wederhelft. Hij ontmoette in Eva, in zijn vrouw, zichzelf. Iets van zichzelf. En zo riep hij het ook, hè, in vers 23. Hij zingt het. Deze is ditmaal been van mijn beenderen. En vlees van mijn vlees. Deze zal mannen genoemd worden. Want uit een man is ze genomen. Kijk. Dit is nu de bedoeling van jullie mannen. Christenmannen. Christenbroeders. Als je getrouwd mag zijn. Als de Heer je toegeroepen hebt. Als de Heer je dat gegeven hebt. Dat je zo naar je vrouw kijkt. Wat bedoel ik? Wat bedoel ik? Dat je vrouw een deel van jezelf is. En dat jij een deel van haar bent. En als jij haar goed behandelt, behandel je jezelf goed. En vice versa. Mooi, hè? Maar de vrouw blijft wel anders waardig. Dat hebben we ook gelezen. Ze is man in, niet man. Vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Dit wordt ook bij Gods scheppingsbedoeling. In Gods scheppingsbedoeling gaat een volwassen man die daar de gave van de Heere voor krijgt, die daar de roeping van de Heere voor krijgt, onder het gezag van zijn ouders vandaan, sticht hij met zijn eigen vrouw via het huwelijk een eigen gezin. Ik weet dat ik heel veel zeg in twee zinnen. U dacht dat het is allemaal heel vanzelfsprekend. Ja, dat is het zo. Zo heeft God het bedoeld. Een jongen van een jaar of 19, 20, 23, die als hij geroepen wordt, als hij verliefd wordt op een meisje en ze willen gaan trouwen, dan roept God hem ook weg uit het ouderlijk nest. Dan moet hij dat ook verlaten, dat hebben we gelezen, dat zit in die scheppingsbedoeling. En waarom is dat? Om dat huwelijk, waar hij het hoofd van mag zijn, solide te maken. Daarvoor moet hij ook onder dat ouderlijk gezag vandaan. En moet hij zelf volop wederhelft leren worden. Een echtgenoot, een vader, een gezinshoofd worden. En daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Daarom is onafhankelijkheid van zijn ouders ook nodig. En dan nog een gedeelte, ook scheppingsbedoeling. De man hecht zich aan zijn vrouw. Dat betekent dat hij moet kiezen, in de SV staat dat wat beter, om trouw vast te kleven aan zijn vrouw. En wat is dat nou? Trouw vastkleven aan je vrouw en daarvoor kiezen. Dat is dit. Als je vriendin, je verloofde ten huwelijk vraagt, ga je op je knieën, helemaal mooi. En dan zeg je dit erbij. Ik ben ontzettend verliefd op je. En dan zeg je allemaal dingen nog meer. En dan zeg je dit. Jij bent mijn ene. Jij bent mijn vrouw. En de ander of een ander zal dat nooit zijn, zolang jij leeft. Ze zullen tot één vlees zijn. Weet je waar dat over gaat? Dat weet u ook wel. Ja, dat gaat over intieme eenheid. Die je met niemand anders deelt dan met je wederhelft. Waar je al zo een uitleg over gekregen hebt van mij. Vanuit de Bijbel. Dat gaat over een eenheid die je met niemand anders deelt dan je wederhelft. Op allerlei gebieden trouwens, hè. We gaan vaak door naar één gebied. De kroon, dat mag ook. Maar op allerlei gebieden, mannen, dat is ook al op het gebied van het hele praktische. Eén zijn met je vrouw. Niet denken, ah, dat doet zij helemaal wel, dat regelt ze wel. Nou, daar is de vrouw goed voor, hoor, of dit en dat. Nee, samen. Ook het praktische van het gezin en van het leven. Ook al werk je keihard. Als je thuis komt, dan zegt, hoe is het hier gegaan? Of andersom, dat je het praktische van je leven deelt. En mannen ook nog iets anders. Die intieme eenheid, ja, ik weet wel dat anderen mag ook komen. Maar die intieme eenheid, dat gaat ook over emotionele eenheid. Dat je leert te luisteren naar je vrouw met de gevoelens waar ze jou in aanvult. Dat hoort er ook bij. En weet je wat er ook bij hoort? Spirituele eenheid. Heeft u het thuis over de Bijbel, over uw geloof, samen? Zo belangrijk. En ook intellectuele eenheid. Dat je het hebt over de politiek en over het wereldgebeuren en over de samenleving. Ook met elkaar, juist met je vrouw ook. En dan inderdaad als kroon ook. Dat alles goed is. Wederhelften En wat ik allemaal mocht preken, wat de Heer erin gelegd heb, ook het seksuele. God schiep het huwelijk om van A tot Z vreugdevol te kunnen genieten. Maar door zonde en gebrokenheid kan het ook ellende worden. En daarom toch maar even terug naar Paulus. Paulus die herinnert in zijn brieven zondaren, waar we allemaal zijn, aan iets wat helemaal al in die scheppingsbedoeling in Genesis 2 stond. Aan de orde in het huwelijk. Gods orde. En wat is Gods orde in het huwelijk? Heeft God het bedacht. Zo heeft God het bedacht. Mannen, Christus is jullie hoofd. Is jullie meester, is jullie gids. En mannen, jullie hebben te zijn als Jezus voor jullie vrouwen. En zo, mannen, mogen jullie hoofd zijn. Dienend hoofd. Is het goed voor je? Kan je meekomen? Meenemen die vrouwen. Jij de leiding, maar meenemen. Kan je meekomen? Dat is dienend. En de onderste weggaan voor je vrouw. Dat is dienend verantwoordelijkheid nemen voor je vrouw en je gezin. Nou, daar herinnert Paulus ongeveer zondaren aan. Orde in het huwelijk. Nee, God gaf het huwelijk geen rangorde, maar een volgorde. Want nog een keer, man en vrouw zijn volstrekt gelijkwaardig, wel anderswaardig. En weet je wat zonde doet? Ook zonde in het huwelijk. Dat veroorzaakt wanorde. Dat veroorzaakt chaos. En daarom probeert Paulus, bijvoorbeeld in de Efezebrief. Ik ga dat niet uitdiepen, maar het heeft alles met het landelijke ook te maken. Ook met de kerk. Daarom probeert Paulus bijvoorbeeld in de Efezebrief de orde thuis en in het gezin bij zijn lezers te herstellen. Wat ik net zei, mannen, jullie hoofd is Christus en jullie mogen dienend hoofd zijn van jullie vrouwen. En daar komt hij. Ga die tekst maar lezen. En de kerk, het grote gezin van de Heer, jullie allemaal bij elkaar, moet daarin een voorbeeld zijn. En misschien vindt u dit een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg. Maar wat de verhouding man-vrouw in de maatschappij betreft, als ik Paulus lees, nou, als er bij u iemand hier zit, een van de vrouwen, en die zegt van ik ben directeur van Shell, dan zeg ik daar helemaal niks over. De verhouding man-vrouw in de maatschappij, daar schrijft Paulus niet over. Hij vindt het veel belangrijker. Zoals God het belangrijk vindt, dat het goed in het huwelijk ziet. Niet meer minder, hè? Pas op, hè? Niet meer gaan denken dat dat het is. Maar dat rijtje, hoe ik het net al 3 keer gezegd heb. En dat in de kerk dat ook zichtbaar is. Dat zijn geen politieagenten of burgemeesters. Of die hebben het wel voor. Als het zo zijn, dan zijn ze niet goed bezig. En dan ben ik ook niet goed bezig. Ze zijn dienend bezig. Wat zegt de Heer? Eén is onze meester, wij zijn broeders. En zo dienen we. Dat is het. Nou, leg het maar eens uit in ons kerkverband. Leg het maar eens uit in de wereld. Maar Genesis 2 leert het. Als je leest wat er staat. En dat laat staan. Neem me niet kwalijk. Als u me te fel vindt. Maar dat voel ik nu wel een beetje binnenkomen. Ze waren beide naakt. We gaan verder. Vers 25. Adam en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet. Dat was voordat Adam en Eva in zonde vielen. Schaamte komt van schuld. En schuld van zonde. Maar in een zondeloos huwelijk is er geen verstoring in de relaties. Als alles open en bloot ligt. Juist, als alles open en bloot ligt. Geen verstoring. Mag er allemaal zijn. Dat wilde ik u nog zeggen. Het is genoeg. Ik laat ook liggen. Maar samenvattend zeg ik. Genesis 18 tot 25 gaat over het huwelijk. Gods scheppingsbedoeling ermee is zeer goed. Dank hem. Royaal. als je zijn zegen ervaart in je huwelijk. Bid hem. Als het anders is. Niet voor iedereen is het huwelijk weggelegd. Gods scheppingsbedoeling kan ook anders zijn. De Heere kan anders roepen en andere gaven geven dan het huwelijk. Dat ook met vrede en vreugde. En zoals ik vanmorgen preekte ook en ook nu net. Onze zonde verstoort het huwelijk. Door de zonde van heel de mensheid. Is er gebrokenheid in en met betrekking tot het huwelijk. En Satan zit erachter. Maar de Heere biedt ook uitkomst. Dat deed hij al in het paradijs. Net zoals ik vanochtend eindigde. Nu komt het, want u kunt misschien vastzitten. U kunt misschien vastzitten in het... Mijn huwelijk is niet zo goed. En jij zit misschien vast, maar voor mij is het huwelijk nooit weggelegd, dominee. Want... Maar de Heere biedt ook uitkomst in deze moeite. Dat deed hij al in het paradijs. Na de eerste zonde van Adam en Eva. En alle gevolgen en de gebrokenheid van dien. Hij zei tegen Satan. Die in slangengedaante verschenen was. En ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u Satan de kop vermorselen. En... U, Eva, zult het de hiel vermorselen. We eindigen met Jezus. Zoals we vanmorgen eindigden. Want die zitten natuurlijk open eindjes. Nog een keer. Het moet niet te snel gaan. Hoe is uw huwelijk? En misschien ben jij homoseksueel. En weten nog heel wat mensen dat niet. Je wil wel de Heere volgen en ook wat ik nu mag preken. Dan is het huwelijk voor jou niet weggelegd. Wat verschrikkelijk. Ik weet wel in Mussel, nu ga ik in de overtijd, maar ik ga het u zeggen, u luistert. Op een bepaald moment, dat is een klein dorp, de hele dorp ging naar diezelfde kerk... kwamen er 3 jongeren eigenlijk achter elkaar, zoals je ervan zegt, uit de kast. Uit 3 gezinnen. Tussen de 18 en 22 jaar. En toen zeiden we als gemeente... hier kunnen we niet zomaar voor meelang voorbij gaan. De Bijbel open, met elkaar lezen, bidden, steunen, families erbij, jongeren zelf erbij. En het was niet eenvoudig, het was niet makkelijk... En ik weet nog heel goed, en dat heeft mij echt gevormd. Want het is wat, hè, als je homoseksueel bent en het huwelijk is niet voor jou weggelegd. Dat ik toen op een gegeven moment in mijn vuur preekte, zoals ik ook bij jullie mag doen. Maar weet u wel, de Heere Jezus is de zaligmaker. Hij vult al je gaten. Alles wat je mist, vult Hij. En ik geloofde erin, ik geloof er ook in. Maar toen legde ik met heel de situatie plotseling de link. Dominee, Wim Kees van Sloten, als je daarin gelooft, als Jezus de zaligmaker is, verkondig ik ook dat tegen jullie, tegen jou, als je homoseksueel bent. Bi bent. Jezus vult ook jouw missen, als je je wel houdt aan zijn woord. Dan krijg je een andere roeping, een andere gave. Geeft hij je genadekracht. Dan geeft hij je genade nieuw. Dan geeft hij je genade anders. Hij vult je missen. En als u in een huwelijk zit. En zit je zometeen al in de auto. Of je bent net thuis aan te kijken. Nou, heb je dat gehoord allemaal? Dan mogen wij nou. Misschien begint je vrouw wel. Nou, wij gaan vanavond als de kinderen op bed liggen. Eerst eens even aan de praat. Gaan we die prekers over doen. Weet je wat je met z'n tweeën moet doen? Op je knieën. Heere Jezus, u alleen bent het antwoord op ons probleem. Vergeef ons. Vaak toch wel 2 keer schuld hoor, u weet hoe het gaat. En vul ons met nieuw van u. We zijn van onszelf en van die vleesvaten, die lege omhulsels. Nou, ja en dat is het laatste. Weet je wat ook nog zo mooi is, in dat beeld van het huwelijk? Dat de Heere Jezus zichzelf vergelijkt, hè? als het over het huwelijk gaat. Dan zegt hij, en hij is het. Ik ben de bruidegom. Jullie zijn de bruid. Wij mogen zijn bruid zijn. Als onze harten van hem zijn. En zo je gezin in. En zo je huwelijk in. Met al deze dingen. Hij wil. Hij wil je helpen. Hij heeft zijn woord. Hij heeft zijn genadekracht. En hij heeft een geweldige bedoeling. Ook met jou. Echt wel. Hij is Jezus. Wie is als hij? Denk er maar eens verder over na. Gewoon op al die fronten. Amen. Thank you. laten we de Heere bidden en danken. Heere God, trouwe, liefdevolle Vader in de hemel. Ja, Heere, als we zo naar die woord geluisterd hebben en er dichtbij zijn gebleven, Heere, dat hebben we geprobeerd en gedaan. Heere, dan willen we weer eens bidden, hebben we dat genoeg gedaan? Heere, help ons. Als het gaat over gedeelten die in onze tijd zo ingewikkeld te begrijpen zijn. Die zo onheimisch voelen. Ouderwets, niet passend, Heere. Dat we er geen kap meer op kunnen. Gewoon naar ons mens zijn in 2026. Heere, we bidden u. Hou ons dicht bij uw woord. En zo bij uw vaderhart. En leer ons zo, Heere, wat u ons wil leren. Uw scheppingsbedoeling. Hoe goed bent u? Heere, wilt u het zelf keer op keer weer herhalen. En levend maken. En dat we ervoor buigen. En dat we leren te onderscheiden van hoe de wereld ons op een dwaalspoor zet. Vaak op een sympathieke manier en allemaal, maar dat het zo tegen uw woord ingaat. Heer, help de jongeren, maar help ons ook allemaal. Om uw mysterie hierin te zien. De verhouding man-vrouw in het huwelijk. Zoals u uw kerk bedoeld heeft, met de ambten. Dat mysterie hierin, Heere God, leer dat ons te ontdekken. En hou ons weg van dingen die de wereld en de cultuur erin legt over meer en minder. Maak ons klein voor u, Heere God. Dat wij groot kunnen geloven en denken over uw mysterie. Ja, uw wonderlijke geheimplan, wat zo goed is. Heere, ook onder het preken, dat ik het mocht uitpreken, de gemeente mocht luisteren. En dan zijn er van die momenten dat je dan voel je van, nou ja, u luistert. Wat is het bijzonder. Wat is het geweldig. Heere, dat we daar nog meer diepte in krijgen. En woorden van u van krijgen. Hoe geweldig het huwelijk zoals u bedoeld heeft, is. Hoeksteen van de samenleving. Dat zeggen we dan kort en snel. Veiligheid voor je kinderen. Een kweekvijver voor nieuwe gelovigen. Al die dingen, Heer, het ligt erin. Dat heeft u het goed erin gelegd. Ik herhaal uw woorden niet, Heer. Maar ik bid dat de gemeente vanavond de Bijbel weer eens open doet. Of van de week, man en vrouw en kinderen erbij. En die woorden overlezen. De woorden van u. Dat ze elkaar gaan aankijken. Dit is een geheim, laten we het vasthouden. Laten we erin groeien. Dank u, Heer. Heer, ik wil u ook bidden samen met de gemeente. Voor mensen die moeite in het huwelijk hebben. Vanwege zonde, vanwege gebrokenheid. Het kan er allemaal aan de hand zijn. Het strijd. O Heere Jezus. Dat u gevonden wordt. Heere Jezus, dring u op. In die ruzies, in die moeite, in die machteloosheid. Als de zaligmaker. Ook in onze huwelijken. En Heere God, ook misschien onder ons. Dat het niet meer ging. Dat het helemaal kapot was. En dat de brokstukken er nog steeds zijn. Wilt u dan ook, mijn broeders en zusters in deze situatie, genadekracht, genade nieuw geven. En Heere God, het is zo'n gevoelig onderwerp. Heere, wilt u zijn ook met onze homoseksuele broeders en zusters. Heere Jezus, dat ze in u alles vinden om een weg te gaan. Die uw woord wijst. En dat zij dan ook kunnen zeggen. En juist nu ben ik vrij als ik me hou aan het woord van de Heer. Ik was heterodomen en ik kan het makkelijk uitbidden. Maar u bent Jezus. En ik bid u, Heer, of u in de levens van homoseksuele broeders en zusters en jongeren die dat nog niet gezegd hebben of durven te zeggen, wil komen. Want dat wij een kerk zijn en mogen zijn die dan net zoals u niet afwijst, maar naar u toetrekt en van u geeft. Heere, dat ook deze gemeente op Urk niet de ogen ervoor sluit, maar mensen met moeite in het huwelijk en moeite met het huwelijk naar u brengen. Heere, zo bidden we over een gevoelig onderwerp. Heere, werk zelf de uitwerker van dit alles van de week. Zo praktisch in het leven. Heere, dat we als mannen onze verantwoordelijkheid nemen. Niet als heersers, maar als dienaren. Dat we als vrouwen wederhelften zijn, onmisbaar aanvullend, samen de Heer Jezus dienen. En we als kinderen onze ouders gehoorzamen, als dat is naar uw wil. En al die dingen, Heer, heilig ons in ons leven, veel van uw Heilige Geest. Heer, we bidden voor ook het landelijk kerkverband, dat straks in de synode weer bijeenkomt, waar het ook uiteindelijk gaat om hoe lees je nu de Bijbel. Verscheurend is het, Heere. In Groningen straks een nieuwe gemeente. Dat had niemand gewild. En nog steeds, Heere, is het moeilijk om te bidden. Het kon niet anders. Heere, geef nieuw. Geef nieuwe zegen in ons kerkverband. Zo kan ik het u bidden, Heer. Maar dat we bij uw woord blijven. En we u blijven dienen zoals u wil. Heer, voor het dagelijks leven. Help ons in onze gezinnen met te doen wat het doen is. Help ons in onze bedrijven, op ons werk. Zegen de werkzaamheden. Op zee, op het land. Heere, wees met onze overheid en alle problemen die er zijn. Heere, wees met dat kleine stukje land in Marokko en wat daar allemaal gebeurt. Ontferm u over uw wereld. Ontferm u, Heere God, wat op uw ontferming wacht. Zegen dat wat uw zegen nodig heeft. Dank u dat u het allemaal moogt bidden. U bent onze God en de Vader van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen samen in de naam van Jezus. Iedereen een hele goede week toegewenst en mag nog veel meer ontvangen. Door mijn handen heen, als dienaar aan het woord, niet van mij, maar van de Heere, zijn zegen. Ontvang zijn zegen in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus en de onmetelijke liefde van God en de nodige gemeenschap van de Heilige Geest is met jou, is met u, is met ons allemaal. Amen.